Jos uiteindelijk, onze eigen Jos, kwam ik op het spoor van Meerte. En zij zal Dan vandaag vertalen. Dus Meerte, dankjewel dat je hier bent. We zijn er blij mee. En Dan, welcome to you also.
Thank you. Okay, it's good to be back in Berea.
Het is goed om weer terug te zijn in Berea.
And I'm so blessed to meet this young lady.
Ja, en het is fijn dat ik er ook bij kon zijn.
Yeah, she's just 21 and she's studying to be a professional translator. So I thought that was wonderful.
Ja, ik ben 21 en ik ga een master in vertalen doen. Dus vandaar dat ik hier sta.
I want to start... Thank you. I want to start by saying thank you to Berea.
Ik wil beginnen om Berea te danken.
You have stood with us for decades now.
Jullie zijn al decennia lang onze supporters.
In your prayers, in your support, in your encouragements has meant so much to our work.
En jullie gebeden en jullie support en jullie bemoedigingen doen ons heel veel.
So thank you, Berea.
Dus dank jullie wel.
We start with that.
Daar beginnen we mee.
Today we're going to talk about God's heart for world missions.
Vandaag gaan we het hebben over Gods hart voor wereldzendingen.
And we all believe in missions.
En we geloven allemaal in missies, in zendingen.
But there's always room to keep growing in missions.
Maar er is altijd ruimte om te gaan groeien.
Jesus said in Mark 16:15.
En Jezus zei in Marcus 16 vers 15.
He said, go into all the world and preach the good news to all creation.
Hij zei, trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen.
So our God is a missionary God.
Dus onze God is een zendingsgod.
And the Bible is really a book about missions.
En de Bijbel is een boek over zendingen.
From the call of Abram in the book of Genesis.
Vanaf het begin toen Abraham werd geroepen door God.
To John's vision in the book of Revelation.
Tot Johannes' visie
Come stand with me. I'm okay. I use deodorant.
Me too. Ja, vanaf Abraham tot de openbaringen van Johannes.
The Bible is really a book about how God has been doing missions from the very beginning of time.
De Bijbel is een boek over hoe God al vanaf het begin der tijden zendingen doet.
And it is one of the very central themes of the gospel.
En het is een van de meest centrale thema's in het evangelie.
How God has been bringing his salvation to the ends of the earth.
Hoe God zijn redding naar alle uithoeken van de wereld brengt.
The Bible says God the Father had one son.
De Bijbel zegt dat God de Vader één zoon had.
And he became the greatest missionary who ever lived.
En hij werd de grootste zendeling die er ooit is geweest.
Jesus left perfect heaven to be a part of the imperfect human race.
Jezus die verliet de perfecte hemel om naar onze imperfecte wereld te gaan.
And this was the biggest cross-cultural adjustment anyone has ever made.
En dit is de meest grote cross-culturele verandering die iemand ooit heeft gemaakt.
And Jesus did this because of his great love for men.
En Jezus deed dit om zijn grote liefde voor de mensen.
He did this so that through his death and resurrection, people would come to him from every tribe, language, people and nation.
Hij deed dit zodat mensen uit iedere cultuur, iedere natie, iedere taal naar hem toe konden komen.
Paul said in the book of 1 Timothy.
Paulus zei in het boek van 1 Timotheus.
That God wants all people to be saved.
Dat God wil dat alle mensen gered worden.
And to come to a knowledge of the truth.
En dat ze de waarheid leren kennen.
In Isaiah chapter 45 verse 22.
In Jesaja 45 vers 22.
It says, turn to me and be saved, all you ends of the earth, for I am God and there is no other.
Er staat, keer terug naar mij en laat je redden. Ook jullie aan de einde der aarde, want ik ben God en er is geen ander.
This is God's heart cry for the world.
En dit is Gods uitroep naar de wereld.
So to be more mission-minded as a church.
Dus om meer zendingsgericht te zijn als een kerk.
We need to see that missions is one of the divine purposes of God for all time.
Moeten we inzien dat zendingen een van de grootste goddelijke doelen is die God heeft gegeven voor alle tijden.
God's all people's promises are found all the way through the Bible.
Deze beloftes voor de hele voor alle mensen zijn door de hele Bijbel te vinden.
And no one will be able to stop God from accomplishing his purposes.
En niemand kan God ertoe stoppen om zijn doelen te bereiken.
In Revelation chapter 5.
In Openbaringen 5.
And verse 9.
In vers 9.
It says, and they sang a new song. You are worthy to take the scroll and to open its seals, because you were slain, and with your blood you purchased men for God from every tribe and language and people and nation.
Er staat, en ze zetten een nieuw lied in. U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen, volken en elke stam en taal.
And Jesus intends to bring all nations into his kingdom.
En Jezus is van plan om alle naties in zijn koninkrijk te verwelkomen.
In fact, Jesus promises that he will not return until the gospel has been preached to all peoples.
Jezus zegt zelfs dat hij niet zal terugkomen totdat het evangelie aan alle volken is verteld.
Jesus said in Matthew 24:14.
Jezus zei in Matthäus 24 vers 14.
And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come.
Pas als het goede nieuws van het koninkrijk in de wereld wordt verkondigd, als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.
So one day Jesus is coming back again.
Dus ooit zal Jezus weer terugkomen.
And he's going to take his church to be with him forever.
En dan zal hij zijn kerk meenemen om voor altijd bij hem te zijn.
And the book of Revelations gives us a picture of what this will be like.
En Openbaringen laat ons zien hoe dat eruit zal zien.
Let's turn to Revelation 11 verse 15.
Laten we Openbaringen 11 vers 15 lezen.
It says the seventh angel sounded his trumpet, and there were loud voices in heaven which said, the kingdom of the world has become, past tense, the kingdom of our Lord and of his Christ, and he will reign forever and ever.
Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide stemmen die zeiden, nu begint het koningschap van onze Heer over de wereld en dat van zijn Messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid.
This prophecy speaks about the result of a rebellious world coming under God's authority.
En deze visie die spreekt over een rebellerende wereld die... Could you repeat one again?
All the world coming back under God's authority.
Ja, een rebellerende wereld die weer terugkomt onder Gods autoriteit.
And nothing or no one will be able to stop God from fulfilling his plans.
En niets of niemand kan God stoppen om die plannen uit te laten komen.
Time is moving to an ultimate climax.
We zijn op weg naar een ultieme climax.
When Jesus comes back again.
Wanneer Jezus zal terugkomen.
One day every knee will bow.
Op een dag zullen alle knieën buigen.
Every tongue will confess.
Iedere tong zal spreken.
That Jesus Christ is Lord.
Dat Jezus Christus Heer is.
So to be more missions-minded as a church.
Dus om meer zendingsgericht te zijn als een kerk.
We must be first convinced of the biblical mandate for missions.
Moeten we eerst ervan overtuigd zijn dat de Bijbel ons opdraagt om zendingen te doen.
So let's look at some keys for becoming more mission-minded.
Dus laten we kijken naar wat sleutels om meer zendingsgericht te worden.
The first key that we're going to look at today.
De eerste sleutel
is embracing God's heart for world missions.
Omarm Gods hart voor een wereldzending.
Realizing that he is a missionary God.
Realiseer dat hij een zendingsgerichte God is.
And he longs for all men to come to him for salvation.
En hij wil graag dat iedereen gered zal worden.
You see, Jesus' great love for people produced in him a deep compassion for the lost and the needy of this world.
Jezus' grote liefde voor de mensen die zorgde ervoor dat hij empathie had, dat hij medelijden had voor degenen die verloren zijn.
He is concerned about the masses of the people living on every continent.
Hij is bezorgd over de enorme massa aan mensen die over de hele wereld verspreid zijn.
People who live without a savior.
Mensen die leven zonder redder.
In Matthew chapter 9.
In Matthäus 9.
And verse 35 and 36.
Vers 35 en 36.
It says, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. And when he saw the crowds, he had compassion on them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd.
Er staat, Jezus trok rond langs alle steden en dorpen. Hij gaf de mensen onderricht in een synagoge, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze uitgeput en hulpeloos waren, als schapen zonder herder.
So Jesus was concerned about the multitudes living without a personal relationship with him.
Jezus was bezorgd over het grote aantal mensen die zonder God leefden.
They didn't have a spiritual protector watching over their lives.
Ze hadden geen geestelijke beschermer die over hun leven meekeek.
They were harassed and helpless like sheep without a shepherd.
Ze waren uitgeput en hulpeloos als schapen zonder herder.
And so he felt great compassion on these people.
En daarom had hij medelijden met hen.
In Matthew 23, verse 37.
In Matthäus 23, vers 37.
We get a prayer of Jesus.
Krijgen een gebed wat Jezus uitbidt.
It says, Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you. How often I have longed to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings. And you were not willing.
Jeruzalem, Jeruzalem, jij die de profeten doodt en stenigt wie naar je toe zijn gestuurd. Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen als een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels. Maar jullie hebben het niet gewild.
In this prayer we see Jesus' great love for the unsaved people of this world.
In dit gebed zien we Jezus' grote liefde voor de mensen die nog niet gered zijn in deze wereld.
And his love motivated him to lay down his life at the cross.
En deze liefde motiveerde hem om zijn leven op te geven op het kruis.
Because he longs to gather all men to himself.
Want hij wil graag alle mensen naar hem verzamelen.
Friends, God's heart is breaking for the millions who are heading towards an eternity apart from God.
Jezus' hart breekt voor alle miljoenen mensen die op dit moment op weg zijn naar een leven zonder hem.
So we need to embrace God's heart for the unreached and lost people of this world.
Dus we moeten die
embrace God's heart.
Ja, we moeten Gods hart omarmen om al deze mensen meelijden om al deze mensen.
Good. We need to go to the least.
We moeten naar de minste gaan.
The last.
De laatste.
And the lost.
En de verloren.
Bringing the good news of Jesus Christ.
En we moeten hen het goede nieuws van Jezus Christus brengen.
Being totally committed to seeing every person get a chance to hear the gospel, understand it, and be discipled in God's ways.
We moeten er echt van overtuigd zijn dat we naar iedereen toe moeten gaan. En daar moeten we ons hele hart voor inzetten om hen te redden.
And so we need to give the best of our energy.
Dus we moeten het beste deel van onze energie geven.
The best of our time.
Het beste van onze tijd.
The best of our resources.
Het beste van onze middelen.
To God's all people's missionary purposes.
Naar Gods alle mensen zendingen.
So the first key for becoming more of a missions-minded church.
Dus de eerste sleutel om meer zendingsgericht te worden als kerk.
Is to embrace God's heart for world missions.
Is om Gods doel te omarmen om meer zendingsgericht te worden.
Let's look at the second key for becoming more mission-minded.
En dan kijken we naar de tweede sleutel om meer zendingsgericht te worden.
We need to see that the fields are ripe for harvest.
We moeten zien dat de velden rijp zijn voor de oogst.
We need a new heavenly perspective of the challenge before the church today.
We hebben een nieuw hemels perspectief nodig over de beproevingen die op dit moment de kerk op dit moment doormaakt.
In John chapter 4 and verse 35.
In Johannes 4 vers 35.
Jesus said, "Do you not say 4 months more and then the harvest?" I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest.
Daar staat, zeggen jullie niet, nog 4 maanden en dan komt de oogst? Ik zeg jullie dit, kijk om je heen. Dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst.
So we need to remember that God is working behind the scenes preparing people to receive his truth.
Dus we moeten ons realiseren dat God achter de schermen bezig is om mensen voor te bereiden om het evangelie te ontvangen.
In Psalms 126 verse 5 and 6.
In Psalm 126 vers 5 en 6 staat:
It says those who sow in tears will reap with songs of joy. He who goes out weeping, carrying seed to sow, will return with songs of joy, carrying sheaves with him.
Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. Wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad, zal thuiskomen met gejuich, dragend de volle schoven.
And God is saying that as we sow his word, we will reap his spirit's work.
En God zegt dat als wij zijn woord zaaien, dat we zijn werk zullen oogsten.
June last year, I was in the country of Burundi.
In de afgelopen juni was ik in Burundi.
And I was with a small team, and we were doing evangelism in the villages.
En ik was met een kleine groep, en we waren aan het evangeliseren in de dorpen.
All of a sudden, an equatorial downpour came upon us.
En opeens kwam een enorme regenbui op ons neer.
And we knew we needed to find shelter quickly, or we would be drenched.
En we wisten dat we snel moesten schuilen, of we zouden echt helemaal doorweekt zijn.
So we pulled into the first African house we saw.
Dus we renden het eerste huisje binnen wat we zagen.
And we were met by a man.
En we werden ontmoet door een man.
He actually welcomed us in English.
En die verwelkomde ons in het Engels.
We were totally surprised because very few people speak English.
En dat verbaast ons, want zijn daar niet veel mensen die Engels spreken.
And we entered his house and began to sit with him, get to know him.
En dus we gingen zijn huis in en we gingen met hem zitten en we begonnen hem te leren kennen.
And within an hour, we led him and his three children to the Lord.
En binnen een uur waren hij en zijn drie kinderen God gaan volgen.
So God used the downpour of rain to direct us to a house where God had been preparing people to receive the truth.
Dus God gebruikte die regenstorm om ons te leiden naar een plek waar hij had besloten dat het evangelie verkondigd moest worden.
The fields are ripe unto harvest.
De velden zijn rijp om te oogsten.
We need to see a new vision of the millions in the valley of decision.
We moeten een nieuwe visie krijgen over de mensen die op dit moment in de vallei van de twijfel zitten.
Jesus said, I will build my church.
Jezus zei, ik zal mijn kerk bouwen.
And the gates of Hades will not overcome it.
En de poorten van de hel zullen het niet overkomen.
So we need to see that the fields are ripe for harvest.
Dus we moeten zien dat de velden rijp zijn om te oogsten.
Let's look at the third key for being more of a mission-minded church.
Laten we kijken naar de derde sleutel om meer zendingsgericht te worden als kerk.
We need to mobilize both people and resources for the unfinished task of the Great Commission.
We moeten zowel mensen als middelen mobiliseren voor de opdracht die nog niet is afgerond.
And we can do that by helping others to see the challenges before the church today.
En dat kunnen we doen door andere mensen te laten inzien dat er nog beproevingen zijn voor de kerk vandaag de dag.
The challenge before the church worldwide is very big. It's a big challenge.
En op dit moment is er een hele grote challenge voor de kerk van de wereld.
But God is bigger.
Maar God is groter.
So we need to see the whole church.
Dus we moeten de hele kerk
preaching the whole gospel.
Het hele evangelie laten verkondigen.
To the whole world.
Aan de hele wereld.
And giving our lives for seeing the gospel go where it's never gone before.
En we moeten ons leven geven om het evangelie te zenden daar waar het nog niet is geweest.
We need to join our hands with other parts of the body of Christ.
We moeten samenwerken met alle onderdelen van de kerk.
To see our communities transformed by the power of God.
Om onze gemeentes te zien veranderen door de kracht van God.
So we can make a difference.
Want wij kunnen een verschil maken.
If we let go of unbelief.
Als we loslaten van het ongeloof.
Negativity.
Negativiteit.
And embrace God's heart for world missions.
En als we ons Gods hart omarmen voor de wereldzendingen.
God can take our church to a new level of effective partnership in his all people's work.
God kan onze kerk naar een nieuw level krijgen van
in his all people's purpose.
In zijn alle mensen zending.
Good job. Jesus said in Matthew 9 verse 37 and 38.
Jezus zei in Matthäus 9 vers 36, 37 en 38.
The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field.
Hij zei tegen zijn leerlingen, de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders.
That's what we are to be doing.
Dat horen we te doen.
We be asking God to send out laborers into his harvest field.
We moeten God vragen om arbeiders uit te sturen in het veld.
And that speaks of a proactive mindset of mobilizing others for finishing the Great Commission.
En daarvoor hebben we een proactieve mindset nodig om anderen ertoe aan te zetten om zich in te zetten voor deze zendingen.
To do evangelism both locally and internationally.
Om zowel lokaal als internationaal zendingswerk te doen.
Being willing to give our best for the advancement of God's kingdom purposes.
Om ons beste van onszelf te geven aan Gods missie.
So the third key is mobilize both people and resources for the unfinished task.
Dus de derde sleutel is mobileer zowel mensen als middelen voor Gods wereldmissie.
Let's look at the fourth key for becoming more missions-minded.
Laten we kijken naar de vierde sleutel om meer zendingsgericht te worden.
We need to be committed to release missionaries and church workers and support them.
We moeten toegewijd zijn om zendelingen en kerkwerkers uit te zenden en hen te steunen.
Paul said in Romans chapter 10, verse 14 and 15.
Paulus zei in Romeinen 10, vers 14 en 15.
He said, how then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one who they have not heard? And how can they hear without someone preaching them? And how can they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news.
Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen zonder dat iemand hem verkondigt? En hoe kan iemand verkondigen dat hij niet is als hij niet is uitgezonden? Zoals het is geschreven, welkom zijn zij die het goede nieuws verkondigen.
The church is meant to be equipping, mobilizing, recruiting and releasing people for God's purposes.
De kerk moet mensen equippen, dus toerusten, mobiliseren, uitzoeken en vrijlaten in zijn missie.
Good. In the last 4 years I've been going to the Democratic Republic of Congo.
In de afgelopen jaren ben ik naar de Democratische Republiek van Congo geweest. And
Congo has a population of about 100 million people.
Er wonen ongeveer 100 miljoen mensen daar.
Two-thirds of them live below the poverty line.
En 2/3 daarvan leven onder de armoedegrens.
Their average earnings per day is €2 a day.
Ze verdienen ongeveer €2 per dag gemiddeld.
We went and did some pastors and leaders seminars.
En we hebben daar wat pastorale en leiders seminars gegeven.
And God opened the door for us to go up into a pygmy village.
En God opende een deur voor ons om naar een pygmy dorp te gaan.
The pygmies live in the jungle, separate from the Congolese nationals.
En de pygmies die wonen in het oerwoud en die zijn verder afgescheiden van de andere Congolezen.
They have no written language.
Ze hebben geen geschreven taal.
They have no schools.
Geen scholen.
No hospitals.
Geen ziekenhuizen.
No running water.
Geen stromend water.
No electricity.
Geen elektriciteit.
No transportation.
En geen vervoersmiddelen.
They live by hunting and whatever their crops can grow.
Ze leven door jagen en eetverbouwen.
This year in March we went to the first pygmy village and the second pygmy village and we saw that God is still blessing the church and more people are coming to Jesus.
Afgelopen maart zijn we naar de eerste twee pygmy dorpen geweest en we zien dat God nog steeds de kerk zendt, zegent en nog steeds uitbreidt.
In fact, some of the people from Pygmy Village 1 in Nyamukubi went with us to do evangelism in Pygmy Village 2.
Sommige van de mensen uit Pygmy Village 1, Nyamukubi, die zijn met ons meegegaan naar het tweede dorp.
And now in Pygmy Village 1 and 2 there is a baby church that is growing in the Lord.
En nu is er in allebei de dorpen is er een kleine kerk die aan het groeien is.
Then we took some of the pygmy leaders and their choir and we went to do evangelism among some refugee camps.
En toen hebben we deze mensen uit deze pygmy gemeenschap, de leiders en het koor, hebben we meegenomen en die hebben ons geholpen om in vluchtelingenkampen.
We went to two UNHCR refugee camps.
En we zijn naar twee vluchtelingenkampen van de Verenigde Naties gegaan.
And the choir and the pygmies were doing the ministry.
En daar deden de pygmies, die deden de aanbidding en die leidden de service.
It was only 4 years ago we made first contact with them.
Het was pas 4 jaar geleden dat we voor de eerste keer met hen in contact waren gekomen.
And now there's 2 baby churches.
En nu zijn er 2 kleine kerken.
2 pastors.
2 pastoren.
2 choirs.
2 koren.
And they're growing in God.
En ze zijn aan het groeien in God.
Now, one of the amazing things is they're coming and doing evangelism among the Congolese.
En wat zo geweldig is, dat deze mensen nu zelf uitstappen en de Congolezen het evangelie verkondigen.
In March we baptized 10 pygmies in front of hundreds of people.
Afgelopen maart hebben we 10 pygmies gedoopt, terwijl er honderden mensen toekeken.
We saw over 110 people, Congolese, Pygmies, Rwandans, come to the Lord in 3 weeks.
Er zijn meer dan 110 Pygmies, Congolese en Rwandese die tot God zijn gekomen.
So God was pouring out his spirit on this part of the world.
Dus God die stuurde zijn geest uit over dit deel van de wereld.
He was demonstrating his kingdom power among people who had never heard the name of Jesus.
Hij demonstreerde zijn koninklijke kracht naar mensen toe die dit nog nooit hadden meegemaakt.
So then we remember what Paul said.
Dus dan onthouden we wat Paulus heeft gezegd.
How can they believe if they have not heard?
Hoe kunnen ze geloven als ze nog nooit gehoord hebben?
How can they hear without someone preaching to them?
Hoe kunnen ze horen als ze hoe kunnen ze het gehoord hebben als niemand het ooit heeft verkondigd?
How can they preach if they're not sent?
Hoe kunnen ze verkondigen als ze niet zijn gezonden?
And how and so the church has been given a great responsibility to be the equippers and senders of people to go into all the world.
De kerk heeft de verantwoordelijkheid om mensen toe te rusten en uit te zenden over de hele wereld.
So the fourth way we can become more missions minded.
Is de vierde sleutel om meer zendingsgericht te worden.
Is be committed to release missionaries or church workers and support them.
Is toegewijd zijn aan het
And support them.
Zendelingen supporten.
Let's look at the fifth way of becoming more of a mission-minded church.
De vijfde sleutel om meer zendingsgericht te worden.
We develop strategies to help the church both grow both in local and international missions.
We moeten strategieën ontwikkelen om de kerk te helpen groeien in zowel lokale als internationale zending.
I want to compliment Berea and the good job they have done.
Ik wil Berea complimenten geven over hoe goed ze dit al doen.
They've set up mission support groups.
Ze hebben missie support groepen opgezet.
They keep in touch with their missionaries and pray for them regularly.
Ze blijven in contact met hun zendelingen.
And they give offerings from time to time.
En ze geven giften.
We've been very blessed by Berea's input into our ministry.
Wij zijn ontzettend gezegend door Berea's input in onze missies.
So maybe we need to look for some younger people who are good with social networks, charts, blogs, websites, visual aids.
Dus misschien moeten we kijken naar jonge mensen die goed zijn met social media en blogs en vlogs en Instagram posts en dat soort dingen.
To keep missions in the forefront of our thinking.
Om ervoor te zorgen dat zendingen goed in ons hoofd blijven zitten, dat we er veel mee bezig zijn.
Aiming to educate people in the challenges and the needs of the world around us.
We moeten mensen onderwijzen in de noden die de wereld om ons heen heeft.
So the fifth strategy is fifth way we can be more missions minded is develop strategies to help your church grow in both local and international missions.
Dus de vijfde sleutel is om meer strategie te ontwikkelen om de kerk te helpen groeien in zowel lokale als internationale zending.
The sixth key for becoming more missions minded.
De zesde sleutel om meer zendingsgericht te worden.
Is be committed to finish the Great Commission.
Is toegewijd zijn aan het voltooien van de grote opdracht.
The Bible says our God is a finisher.
De Bijbel zegt dat onze God een God is die dingen afmaakt.
In John 2, the Bible says God finished his work of creating and rested on the seventh day.
In Genesis 2 staat dat God het werk van het creëren van de aarde afmaakte en dat hij ging rusten op de zevende dag.
God's rest was not only a rest from his labors.
En Gods rust was er niet eentje alleen om te rusten van zijn arbeid wat hij had gedaan.
It was a rest of completion.
Het was een rust omdat hij iets had afgemaakt.
Jesus said in John 4:34.
Jezus zei in Johannes 4 vers 34.
My food, said Jesus, is to do the will of him who sent me and to finish his work.
Maar Jezus zei, mijn voedsel is de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien.
So Jesus got strength and nourishment through completing the work God the Father had given him to do.
Dus Jezus die kreeg kracht door het afmaken van het werk wat God hem had gegeven om te doen.
And we know that in obedience, biblical obedience has to do with finishing the necessary action.
En Bijbelse obedience die heeft te doen met het afmaken van dat waartoe wij geroepen zijn.
Paul the apostle was also a finisher.
Paulus de apostel was ook iemand die iets afmaakte.
In Acts chapter 20 verse 24.
In Handelingen 20 vers 24.
It says, however, I consider my life worth nothing to me, if only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace.
Ik hecht echter geen enkele waarde aan het behoud van mijn leven. Als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht kan uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb. Getuige van het evangelie van Gods genade.
Paul had a burning desire to do what God had called him to do and to finish that work.
Paulus had een passie om te doen dat wat God hem had opgeroepen en om dat af te maken.
At the end of his life, Paul said this.
Aan het einde van zijn leven zei Paulus dit.
In 2 Timothy 4:7.
In 2 Timotheus 4 vers 7.
I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith.
Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht en het geloof behouden.
When it comes to the Great Commission, we need a mentality of completion.
Als het aankomt op de grote opdracht, hebben we een mentaliteit nodig om dingen af te maken.
So the sixth key to becoming more mission-minded.
Dus de zesde sleutel om meer zendingsgericht te zijn.
Is we need to be committed to finishing the task of the Great Commission.
Is dat we toegewijd moeten zijn aan het afmaken van de grote opdracht.
And the seventh key to becoming more missions-minded.
En de zevende sleutel om meer zendingsgericht te worden.
Is to believe God for a new release of pioneer missionaries.
Is om God te vertrouwen voor een nieuwe uitzending van zendingspioniers.
Paul the apostle was a pioneer missionary.
De apostel Paulus was een pionierszendeling.
He said, it's always been my ambition to preach the gospel where Christ was not yet known.
Hij zei, het is altijd mijn ambitie geweest om het evangelie te verkondigen daar waar het nog niet is geweest.
He had apostolic ambition in his life.
Hij had apostolische ambitie in zijn leven.
A deep desire.
Een groot verlangen.
An inner motivation compelling him to preach the gospel where Christ was not yet known.
Een innerlijke motivatie om hem die ervoor zorgde dat hij daar wilde verkondigen, daar waar Christus nog niet was geweest.
He had a longing to push back the borders where the power of darkness has been working for centuries.
Hij wilde de grenzen wegduwen van de plekken waar de duivel zijn duisternis heeft verspreid.
He wanted to open the eyes of the blind.
Hij wilde de ogen van de blinden openen.
To set the captives free.
Om de vastgezetenen vrij te brengen.
In 2 Corinthians 10, verse 15 and 16.
In 2 Korinthe 10, vers 15 en 16.
It gives us a picture of Paul's hope.
Geeft het ons een beeld van Paulus zijn hoop.
And I'm going to just read a certain part of that.
En ik ga een stukje daarvan lezen.
It says, our hope is that as your faith continues to grow, our area of activity among you will greatly expand so that we can preach the gospel in the regions beyond you.
We hopen dat uw geloof blijft groeien en dat we bij u steeds grotere steun kunnen rekenen voor ons werk binnen de grens die God ons heeft gesteld, zodat we het evangelie ook in verder gelegen gebieden kunnen verkondigen.
He wanted to preach the gospel where the gospel had not yet gone.
Hij wilde het evangelie verkondigen daar waar het nog niet was geweest.
And that was part of the hope that was behind his evangelism and discipleship.
En dat was een deel van de hoop die ervoor zorgde dat hij uitging.
Because he wants to see his area of activity, of preaching, of teaching, to greatly expand.
Want hij wilde een groter gebied krijgen daar waar hij kon lesgeven en kon verkondigen.
So Paul was a pioneer missionary.
Dus Paul was een zendingspionier.
He had a mentality of expansion and kingdom growth.
Hij had een mentaliteit van expansie en groei.
He longed to see multiplication.
Hij wilde het koninkrijk zien vermenigvuldigen.
To bring God's salvation to all peoples.
Hij wilde Gods redding brengen naar alle mensen.
And I believe that God is looking for people today who will ask him for the nations.
En ik geloof dat God op zoek is naar mensen die vandaag de dag hem vragen over dit doel.
Who will live a lifestyle of being a witness for Jesus.
Die een leven willen leiden die laat zien dat zij een getuige voor Christus zijn.
People who will not settle for second best for their lives.
Mensen die niet genoegen nemen met iets minder dan het beste.
People will not allow fear to keep them from sharing the good news.
Mensen die angsten niet doen stoppen om het evangelie te verkondigen.
But God will use them to bring his healing to the nations.
Want God zal hen gebruiken om heling te brengen, genezing te brengen over alle naties.
God the Father said to his son Jesus.
God de Vader zei tegen zijn zoon Jezus.
Ask me.
Vraag mij.
And I will make the nations your inheritance.
En ik zal de naties uw erfenis maken.
The ends of the earth your possession.
De einde van de wereld zullen jouw bezit zijn.
And I believe God is looking for people who will ask God for the nations as their inheritance.
En ik geloof dat dat God op zoek is naar mensen die God vragen om de uiteinden van de wereld hun erfenis te maken.
You see, we need to make missions, give it a higher priority in our lives.
We moeten zendingen een hogere prioriteit geven in ons leven.
Because if we do that, we will be embracing God's heart for the world around us.
Want als we dat doen, dan omarmen we Gods hart voor de wereld om ons heen.
So let's look at the seven keys that to develop. That we need to become more mission-minded.
Dus laten we kijken naar de zeven sleutels die we nodig hebben om meer zendingsgericht te worden.
First, embrace God's heart for world missions.
Als eerste, omarm Gods hart voor wereldzending.
Number two, see that the fields are ripe for harvest.
Als tweede, zie dat de velden rijp zijn voor de oogst.
Number three, mobilize people and resources for the unfinished task of the Great Commission.
Nummer drie, mobiliseer zowel mensen als middelen voor de opdracht die nog niet is afgerond.
Number four, be committed to release missionaries or church workers and support them.
Nummer vier, wees toegewijd om zendelingen of kerkwerkers uit te zenden en hen te steunen.
Number five, develop strategies to help your church grow in both local and international missions.
Als vijfde, ontwikkel strategieën om een kerk te helpen groeien in zowel lokale als internationale zending.
And number six, let's be committed to finishing the great task of the unfinished task of the Great Commission.
En zes, wees toegewijd aan het voltooien van de grote opdracht die nog niet is afgerond.
And the seventh one is believe God for a new release of pioneer missionaries.
En nummer zeven, vertrouw God voor een nieuwe uitzending van zendingspioniers.
I believe God wants to take you, Berea, to a new level of effective partnerships in his all people's missionary purposes.
Ik geloof dat God jullie, Berea, wil gebruiken en naar een nieuw level wil brengen van jullie toewijding aan zendingen.
So I want to pray for us.
Dus ik wil voor ons bidden.
Let's pray.
Laten we bidden.
Lord, we need your help.
Heer, we hebben uw hulp nodig.
We want to be more missions minded.
We willen meer zendingsgericht zijn.
We want you to break our heart with the things that break your heart.
We willen dat wij net zo bewogen zijn over de dingen die u beweegt.
We want you to make us to be more concerned with the things that concern you.
We willen meer bezorgd zijn over de dingen die u bezorgd maakt.
And so we want to be a part of your great heart to bring your good news into all the world.
Dus wij willen een deel uitmaken van dat wat u zendt om deze wereld beter te maken.
Would you help us to grow as a church?
Wilt u ons helpen om te groeien als kerk?
Holy Spirit, would you inspire us in new ways in what to make us effective and fruitful in the work of God?
Heilige Geest, inspireer ons om nieuwe manieren te bedenken om vrucht te dragen in deze missie.
We love you, Lord.
We houden van u, Heer.
And we thank you for your word.
En we danken u voor uw woord.
And we thank you for the privilege you've given us.
En we danken u voor het voorrecht wat u ons heeft gegeven.
Paul said, I urge you to live a life worthy of the calling you have received.
Paulus zei, ik zet jullie toe aan om
worthy of the calling.
Om waardig te zijn voor dit, deze opdracht die je hebt gekregen.
And Lord, we want to do that.
En Heer, dat willen wij doen.
But we need your help.
Maar we hebben uw hulp nodig.
We thank you for your word today.
We danken u voor uw woord vandaag.
We receive it in our hearts.
We ontvangen het in ons hart.
Help us now to be doers of it.
Help ons nu om ook uitvoerders te worden.
We pray this in Jesus' name.
We bidden dit in Jezus' naam.
Amen.
Amen.
Amen.